Ja, we maakten ons op voor een feestelijke beursopening hier op Beurslijn 5. Want er kwam zojuist een gloednieuw beursfonds naar het Damrak. En ook niet zomaar een aandeel, want private equity maatschappij CVC Capital Partners... die is met een beurswaarde van 14 miljard euro meteen maar een aandeel van het kaliber ABN AMRO of KPN. En dus eigenlijk is het wel een serieus te nemen toekomstig AEX-fonds. Maar we waren toch een beetje teleurgesteld, want CVC was hier in geen velden of wegen te bekennen. Geen klap op de beursgong, geen speeches van de CEO van Euronext, helemaal niets. Een leeg balkonnetje. Is dat niet een beetje raar, heren?
Nou, wat je ziet is dat voor die mensen die zo puissant rijk zijn, zitten er tegenwoordig gewoon meer nadelen aan dan voordelen om in de publiciteit te komen. Ik denk dat dat hier ook is. Dat ze denken, nou weet je, we doen het van afstand. We hangen de vlag op. Er hing wel een prominente vlag hier aan het beursgebouw.
Euronext heeft wel zijn best gedaan. Overal in het gebouw hangen schermen met gefeliciteerd CVC. Maar er is niemand van CVC om die felicitaties in ontvangst te nemen. En zelfs bij Exor, wat er ook een heel, exotisch aandeel was uit Italië wat hier kwam. Daar stond nog wel iemand op het balkon om... op zijn minst eventjes een stukje taart en koffie hier te doen.
Ja, het is curieus, laat ik zo zeggen. Het is een beetje vreemd. Ik zou zeggen, of inderdaad wat Jean-Paul zegt, dat zal misschien meespelen. Maar dan stuur je toch gewoon wat andere mensen die je wel leuk vinden om even op de gong te slaan.
Ja. Nou, beleggers vinden het in ieder geval, maakt het op zich natuurlijk ook helemaal niks uit voor een belegger. Want die kijken gewoon naar de koers en de koers gaat best goed. Hè? Hij loopt al meteen behoorlijk op.
Ja. Ja, en zo'n private equity, dat is uiteindelijk natuurlijk een beetje een black box, zeg maar. Maar dat is het. Het is nu genoteerd, dus je kan erbij. En dan als je daar vertrouwen in hebt dat die mensen die daar aan het roer staan het voor je gaan doen, dan kan je nu in ieder geval meeliften.
Ja, is het een mooie aanwinst?
Kijk, het orakel uit Bussum heeft al gesproken in het IEX magazine, lees ik hier. Dus in de editorial van Peter Paul lees ik dat hij een voorkeur heeft voor HAL ten opzichte van CVC, omdat het aan de dure kant is. Nou ja, dat is in ieder geval een openingsbod. En verder moeten we gaan kijken hoe het zich gaat ontwikkelen en met name ook wat voor nieuws dat ze te melden hebben.
Ja, we gaan het volgen. We gaan het vandaag over veel meer aandelen hebben dan alleen CVC Capital Partners natuurlijk. En dat doe ik met de twee experts die u al heeft gehoord. Dat zijn vriend van de show, Jean-Paul vanuit Heusden van Markets Are Everywhere en eToro. En natuurlijk onze huisanalist Hildo Laman van de IEX Beleggersdesk. Kim Bergsma zit achter de knoppen van de regie en doet de redactie. En twee weken terug zat ze hier zelf achter de microfoon. En op vele verzoek gaat ze dat binnenkort zeker weer doen. Want het ging allemaal heel erg goed. Het wordt echt een aandelenaflevering deze week. Want we kregen echt heel veel aandelen nieuws voor te kiezen. Er kwamen heel veel Nederlandse bedrijven door met kwartaalcijfers. Maar ook in het buitenland regende het cijfers. Met maar liefst 4 Magnificent Seven fondsen in Amerika. Gaan we allemaal even doorlopen zo. Misschien moet ik eerst even vragen, Hilda, hoe het met je gaat. Want dit zijn echt super drukke dagen voor onze analisten en ook voor onze redactie trouwens. Want er is ongelooflijk veel bij te houden en te melden.
Ja, het is inderdaad een hele drukke week. En het enige wat je dan kan doen is zo efficiënt mogelijk proberen te werken. En je zult ook keuzes moeten maken. Je kunt niet alles tegelijkertijd doen. Het is als je als analist 3 bedrijven op een ochtend binnenkrijgt, dan kun je ze niet alle 3 om 12 uur geanalyseerd hebben en daar een analyse over gepubliceerd hebben. Dat gaat niet lukken. Dus het is keuzes maken.
Ja, en hoe bepaal je die keuzes? Hoe bepaal je de voorrang?
Ja, dat... een beetje afhankelijk van het nieuws. Als het echt heel groot nieuws is natuurlijk. Met en dan dus ook spectaculaire koersbewegingen meestal in dat geval. Dat gaat dan natuurlijk voor boven. Bijvoorbeeld Relix kwam deze week ook met een update. Nou, de koersreactie was 0,25% omlaag. Nou ja, dan kun je meteen zeggen, oké.
Die kan mag even op de lange baan.
Dat kan prima. Later kunnen we daar eens even naar kijken. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar wat natuurlijk ook, waar we ook op letten bij IEX, is wat vinden onze abonnees, onze lezers interessant. Dus dat wegen we op, dat proberen we ook zoveel mogelijk mee te wegen. Dus dat wat mensen, waarvan wij weten of denken verwachten dat het veel gelezen wordt. Dat geven dan ook wat sneller voorrang dan, dan, laten we zeggen, de wat minder bekende namen. Dus op die manier worden er toch keuzes gemaakt.
Ja, want deze week waren er ook heel veel bekende namen, dus dat maakt het nog eens extra moeilijk. Onze Chippers kwamen langs, McNivest & Sevens kwamen langs, Unilever kwam langs. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal best wel populaire aandelen en goed gevolgde aandelen.
Ja, dus ja, dan is het dus, als je tussen twee hele grote namen moet kiezen, ja, dan is het gewoon een kwestie van, ja, dan is het gewoon, wat vind je op dat moment net het belangrijkste? Of de volgorde. Ik heb bijvoorbeeld gisteravond Meta gedaan.
Ja.
Omdat Meta, die was natuurlijk woensdagavond al gekomen. En Alphabet, daar ben ik dus nog niet aan begonnen. Want gisteravond was ik bezig met Meta. En ik ben nu bezig met de podcast. Dus ja, dan Alphabet schuift dan op. Dat is gewoon een kwestie van timing.
Laten we de podcast dan even als primeurtje doen voor jouw Alphabet-analyse. Want Alphabet kwam te gisteravond met cijfers. Ja. Misschien moeten we maar even beginnen met die Magnificent Sevens. Dat lijkt me wel leuk, toch? Dat zijn toch aandelen die iedereen echt heel goed volgt. En jij ook trouwens, Jean-Paul.
Ja, en die zijn ook heel belangrijk voor het algemene sentiment op de beurs. Want daar wordt natuurlijk het geld verdiend. En de vraag is natuurlijk bij iedereen, waar geven ze het aan uit en gaat dat wat opleveren? Dus vandaar dat iedereen echt naar die aandelen zit te kijken.
Ja. Nou, Alphabet geeft het inmiddels ook gedeeltelijk uit aan de aandeelhouders. Die gaan voor het eerst dividend uitkeren. Dat is toch wel een mijlpaal.
Ja, 20 cent per kwartaal. Maar liefst.
Oei.
Dus dan kom je op 80 cent per jaar. Ja. En dat is op een koers. Ik zag net heel even een verwachte opening ergens rond de $180. Dus dan hebben we het over grofweg 0,5% of zo aan dividendrendement. Dus daar ik denk niet dat er heel veel Alphabet-beleggers nu een dansje in de kamer maken vanwege dit riante dividend. Maar goed, het is wel. Ik denk wel dat het over het algemeen dat het gewoon een goede move is. Dit soort echt volwassen bedrijven met een cashpositie van heb ik jou daar, die kunnen prima dividend uitkeren. En ik vind dat hoort gewoon ook als volwassen beursgenoteerd bedrijf, hoort het gewoon bij.
Ja, want Meta heeft het volgens mij in februari aangekondigd.
Die heeft het vorige keer gedaan. Dus je ziet dat ze elkaar op alle vlakken heel goed in de gaten houden. En dat ze toch hebben gedacht bij Alphabet, ja, als zij gaan, dan moeten wij dat ook. Want anders is dat weer iets wat in ons nadeel zou kunnen zijn.
Ja. Ja, en je hebt, er zijn hier en daar nog fondsen waarbij de fondsbeheerders bepaalde regels hebben, waaronder dan een mogelijke regel is dat ze alleen maar mogen beleggen in aandelen die dividend uitkeren. Nou ja, gezien het koersverloop van dit soort aandelen de afgelopen jaren kun je moeilijk zeggen dat echt een hindernis is geweest. Maar goed, wie weet helpt het een heel klein beetje mee opwaarts, bedoel ik dan. Maar zoals ik al zei, ik verwacht niet daar een heel groot effect van.
Nee, en we hebben nu Alphabet, Microsoft, Meta gehad deze week. Tesla ook van de Magnificent Seven, maar daar gaan we het later nog even over hebben. Maar welke van die drie sprong het meest in het oog?
Nou, als je gewoon kijkt naar de inkomsten en de omzetgroei, dan is Meta de grote winnaar. Die kwamen op 26% uit.
27 volgens mij zelfs.
26,7 geloof ik of zo. En Google, ja, Alphabet, maar Google verraste eigenlijk met name bij YouTube. Die hadden 20%, 20,6 geloof ik, omzetgroei. En Microsoft komt er dan wat achteraan. Ja, dat zijn natuurlijk waanzinnige percentages in dit soort markten die je gewoon in andere sectoren eigenlijk nauwelijks tegenkomt.
Mm-hmm. Ja. Nou ja, wat ik ook opvallend vond, is dat zowel Meta als Alphabet flink blijven investeren in AI. En dat was bij Meta was dat een van de verklaringen voor de koersdaling. Meta verraste de beleggers eigenlijk een beetje met het opvoeren van de kosten. Meta, een beetje curieus, maar zij geven hun outlook altijd over een heel jaar, geven ze in kosten eigenlijk. Dus de meeste bedrijven zeggen, nou, we verwachten over de omzet dit en dit en dit. Maar Meta, die begint eigenlijk met de kosten. Dus die geven dan, bijvoorbeeld begin dit jaar gaven ze al een soort range voor de kosten van 2024 als een soort indicatie voor beleggers. Maar dat is, wat dat betreft wijken ze echt wel af van de meeste bedrijven. Maar goed, die kostenrange die hebben ze verhoogd. En dat zit in investeringen, kapitaaluitgaven. De CapEx, zoals dat wel in het Engels wordt afgekort. En dat, wat ze hebben gezegd, wij blijven flink investeren in AI. En ze gaan daar dit jaar 4 miljoen extra aan uitgeven dan waar ze 3 maanden geleden rekening mee hadden. 4 miljard, sorry.
Ja.
En dat was een beetje een verrassing. En wat ze ook zeiden, dat ja, dat gaat waarschijnlijk voorlopig geen geld opleveren. Dat, of althans, ze hebben het niet zo letterlijk gezegd, maar dat kon je wel in de regels doorlezen.
Dat metaverse blijft ook een ding, hè? Volgens mij, ja.
Ja, ja, en dat levert allemaal nog niet echt wat op. En volgend jaar gaat het weer gebeuren. Volgend jaar gaan die kapitaaluitgaven weer omhoog. En wat je dan ziet, is dat ik had er echt een beetje een déjà vu gevoel. Het was in 2022, was het ook het verhaal bij Meta. Ja, we gaan gewoon volle bak investeren. Dat kost nu geld. En het levert voorlopig nog even niks op. Maar we hebben vertrouwen in de toekomst. Nou ja, beleggers worden daar, die hebben daar iets minder vertrouwen in. En dat zag je ook aan het koersresultaat. Ik denk een ander punt. Andere reden voor die koersdaling van Meta deze week is de outlook. Want de groei in het tweede kwartaal. Jean-Paul had net over hele mooie groeicijfers. Maar de verwachte groei die gaat naar 18%. Nou is 18% nog steeds een heel mooi percentage. Mm-hmm. Maar als je als belegger net een beetje hebt, bent gaan wennen aan de 25% groeipercentages, ja, dan is 18% is ineens een beetje een tegenvaller. Dus die combinatie van die hoge investeringen en wat lagere groei in het tweede kwartaal, dat zorgt voor die koersdip. En Alphabet is een beetje het tegenovergestelde haast. Alhoewel, gekke is, Alphabet investeert nog meer in AI dan Meta. Dus zij komen er weer weg.
Kijk, de manier waarop ik er naar kijk, als je gewoon nadenkt. En stel nou voor dat je Mark Zuckerberg bent. Die jonge man is 39 jaar. Die staat op de vierde plek op de lijst van allerrijkste mensen ter wereld. Meta is op dit moment, zelfs na die koersdaling, 150 miljard is zijn deel waard, zeg maar. Hij krijgt sinds vorige keer 700 miljoen dollar per jaar aan dividend. Ja, en hij ziet met name Microsoft en Google daar op AI-gebied hoge ogen gooien, veel aandacht. En hij denkt gewoon, dat kan ik ook. Dus eerst waren die investeringen bij Meta, toen het zo hard naar beneden ging. Hè? Want 3 jaar geleden ging het aandeel ook een keer 80% naar beneden. Toen was het allemaal metaverse. Nu is het een beetje metaverse, maar met name ook AI. Want hij moet al die hele dure kaarten bij Nvidia kopen. En hij gaat er gewoon voor. Hij denkt van met mijn Llama 3 zullen we eens zien of ChatGPT het model wordt. Het is echt een rasondernemer die gewoon hoog risico neemt. En dat ook gewoon openlijk vertelt. Nou, de toekomst zou moeten blijken. En gisteravond was gewoon opvallend bij Microsoft en Google. Dat ja, de stakes are rising. Beide investeren ook eigenlijk een oncomfortabel groot bedrag in die AI. Waarvan allemaal bij alle drie nog maar moet blijken wat het op gaat leveren.
Ja, en maar zijn die koersreacties dan overtrokken in jullie idee? Of bij Meta hard omlaag en bij Alphabet echt knoert hard omhoog?
Ja, ik vond bij Meta wel wat overtrokken. Want kijk, op zich, Jean-Paul heeft natuurlijk gelijk. Maar dat hoort er natuurlijk ook als je een bedrijf leidt. Ja, dan moet je dit soort keuzes maken. En dat het geld kost, ja, en dat het een risico is. Want je moet dus eerst investeren. En dan moet je daarna maar gaan zien wat het echt gaat opleveren voor het bedrijf. Dat is evident. En ik snap dat dat je als belegger denkt van ja, dat brengt onzekerheid met zich mee. Kijk, als je een bedrijf hebt waarvan je gewoon min of meer weet van nou, elk jaar geven ze zoveel uit en het levert zoveel op. Nou, dan kun je het makkelijker een rekensommetje maken. En in dit geval is dat natuurlijk, is dat eigenlijk niet mogelijk. Je weet het gewoon niet. Maar dat wil niet zeggen dat kijk, het voordeel van dit soort bedrijven is dat ze ondertussen nog steeds bakken met geld verdienen. Het is niet alsof Meta nu op een houtje zit te bijten en dat er niks binnenkomt. Dat is gewoon niet waar.
Dat vind ik ook typisch van die koersreacties. Ik bedoel, dit zijn bedrijven gisteravond. Microsoft en Alphabet zijn samen 5 biljoen dollar waard. En dat gaat dan gewoon eventjes nog gewoon 14% op, weet je wel? Gewoon, dat zijn krankzinnige bedragen.
Ja, maar over krankzinnige bedragen gesproken. Ik zat net even te kijken, want Alphabet heeft aangekondigd dat naast het dividend dat ze 70 miljard, dit jaar 70 miljard aan eigen aandelen gaan inkopen. Maar ik heb even gekeken, in 4 jaar tijd, samen met 2024 erbij, gaan ze voor een kwart biljoen aan aandelen inkopen. Dus bijna 250 miljard in 4 jaar tijd. Ja, dat zijn natuurlijk ook, dat zijn complete beurswaardes van grote bedrijven bij elkaar.
Ja.
Maar kijk, wat je bij Meta hebt gezien, en dan ga je weer terug naar eind 2021, 2022. Dat vergeet je misschien wel eens, maar dat aandeel is toen 80% naar beneden gegaan. Nou, kijken we nou naar het afgelopen jaar, 2023. Meta kwam een klein stukje achter Nvidia. 178% koerswinst. En in het eerste kwartaal ook, tot aan die daling van gisteren, ook alweer een keer plus 40. Nou ja, dan komt Zuckerberg, die heeft dat voor het aandeel vorig jaar goed gedaan. Want toen zei hij van dit wordt het jaar van de efficiëntie. We hebben jullie gehoord, we gaan op de kosten letten. Ja, en een deel van de beleggers, het is gewoon het sentiment. Die denken, nou doet hij het weer. Gaat hij weer die kosten maken? Ja. Die herinneren zich nog die min 80. En die denken, nou mijn pensioengeld, ik neem even genoegen met wat er nu staat. Bij Google is het precies andersom. Want daar was eigenlijk een beetje het idee. Ze lijken die race een beetje te verliezen. Ja, ze kunnen niet meer meekomen. Microsoft is de winnaar. Nou ja, daar hebben ze die divisie Other Bets jarenlang gerund. Waar gewoon de hele tijd geld bij moest. Ja, daar hebben ze op een gegeven moment gezegd, dat gaan we. Het is eigenlijk nu hun jaar van de efficiëntie. Mm-hmm. Daarom zijn die resultaten zo goed. Want ze kunnen daar nog heel veel kosten besparen. Uitkeren, focus op de core business. En investeren in dat AI. Dus ja, die hebben nu eigenlijk datzelfde sentiment wat een beetje wat Meta voorheen had.
Wat ook nog opvallend is, even over de waardering gesproken, van beide aandelen hebben een KW van laag in de 20. Dus, want er wordt heel vaak gezegd dat die Magnificent Seven dat die veel te duur zijn. Maar daarbij zitten beide bedrijven best wel dicht bij het gemiddelde van de S&P. Dus zo duur zijn ze nou ook weer niet. Want ik vind dat wel opvallend. Kijk, Tesla en Nvidia, die zitten natuurlijk een stuk hoger. Microsoft zit ook een stuk hoger. Dus het is niet zo dat alle Magnificent Sevens goedkoop zijn. Maar het is ook niet zo dat ze allemaal duur zijn.
Geen bubbel.
Nee, daar zit denk ik toch een stukje angst omheen. Ze zijn natuurlijk helemaal afhankelijk van die advertenties. Voor het allergrootste gedeelte, Meta geloof ik 98%. Ja, en dat toch al die berichten over privacy waakhonden en gaan ze wel goed met die gegevens om, et cetera. Ik denk dat daar toch een stukje angst meespeelt. Maar ja, zolang ze dit soort resultaten laten zien, dan blijft het omhoog gaan.
Ja, ik zeg ook niet dat de KW 40 moet worden. Maar ja. Kijk, als belegger wordt...
Er zit wat rek in.
Ja, er zit rek in. Kijk, als die AI-activiteiten van beide bedrijven, als dat echt zich gaat uitbetalen, dan denk ik dat je over 3-4 jaar gaat zeggen van nou, nu waren het gewoon echt goedkope aandelen. En dat weten we natuurlijk niet. Dus dat is het leuke van beleggen dan ook weer. Kijk, als we het wisten, dan is het te beleggen allemaal heel makkelijk.
Maar ja, het ding als belegger om nu natuurlijk over na te denken, joh, gaan al die investeringen in die datacenters, in die large language modellen, ja, gaat het wat opleveren? En wie gaan dan daar na deze bedrijven van profiteren? Wie worden daar klant van en halen daar winst uit? Ja. En dat is nog niet, dat is nog niet evident.
Ja. Hey, we hadden beloofd om nog even terug te komen op het aandeel Tesla. Want het was die enige Magnificent Seven die we nog niet behandeld hadden. En ik vond Tesla wel een mooi verhaal deze week. Want eigenlijk kwam het bedrijf met best wel dramatische resultaten en vooruitzichten. Maar toen was daar een Elon Musk. En Elon Musk ging in de analistencall, gooide even alle remmen los en schetste die prachtige vergezichten. De zelfrijdende auto gaat er komen. Hij haalde de lancering van zijn nieuwe modellen eventjes naar voren. Waarvan ik dan denk, dan zitten er waarschijnlijk mensen op het hoofdkantoor met de handen in het haar van wat doet hij nu? Dat kunnen we helemaal niet. Maar het werkte wel. Dat aandeel, dat ging er goed op.
Ja.
Musk heeft fans, hè? Hij heeft fans en hij heeft haters. Maar voor de fans is het toch in Musk we trust. En dat heeft hij nu weer met verve gedaan. Dus nu heeft iedereen 8 augustus in zijn agenda staan. Want dan wordt de robotaxi gepresenteerd. En it better be good. Maar ja, dat is toch wel zo'n onderwerp. Hè? Mensen die gewoon kijken met een bepaalde nuchterheid. Die denken, ja, dat gaat toch nooit lukken. Terwijl de echte fans die zeggen, ja, dat wordt gewoon de moneymaker van de komende jaren.
Ja. Maar wordt het de moneymaker van de komende jaren is dan de vraag. Is dat een kwestie van geloof in dat hij kan leveren wat hij zegt te kunnen leveren? Of zit daar ook echt een fundamenteel verhaal achter?
Nou, kijk, wat gewoon interessant is, vind ik, als je gewoon zelf denkt van, nou ja, weet je, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit nu al snel zo groot gaat worden. Om dan gewoon te kijken naar die fans die er in grote getalen zijn en hoe die dat dan zien. En als je, is natuurlijk inmiddels ook enigszins verguisd, Cathie Wood bij ARK Invest. Dat is natuurlijk een Tesla-boel van het eerste uur. Ja, als je ziet hoe zij daar naar die robotaxi kijken, en dat is eigenlijk ook het verhaal van Musk zelf, in het kort, dat ze zeggen van, kijk, de wereld gaat er naartoe. Als je zo'n robotaxi maakt, Dan gaat het persoonlijke bezit van auto's naar beneden. Want dat is een beetje wat ze zien als probleem. Dat je eigen auto, die staat heel veel langer stil dan dat je hem gebruikt. Dus als je dat gaat delen, dan hoef je er minder te maken. Dus dat is in die zin slecht voor de fabrikanten. Alleen de auto's die je dan hebt, die worden heel veel meer gebruikt. Dus je haalt veel meer rendement uit de productie van die auto. Ja, dan gaat het Tesla natuurlijk om die software te maken. Ja, en daar heeft Tesla gewoon een gigantische voorsprong. Ze zijn zeker niet uniek. Er zijn ook andere partijen die dat hebben, maar ten opzichte van traditionele fabrikanten. En op softwaregebied krijg je dan misschien een soort winner-takes-all markt, wat je natuurlijk ook ziet met Android en iOS, zeg maar. Ja, en dat is waar mensen geloven, dat Tesla superieur gaat zijn op de autosoftware en dat andere fabrikanten op een gegeven moment zeggen, joh, doe mij de Tesla software mee. Hetzelfde wat ze hebben gedaan met de superchargers. En daar hinten Musk natuurlijk nu in de call ook op, om te zeggen, we zijn al met een eerste partij in gesprek, een grote partij, niet nader genoemd, om die software te gaan licenseren.
Ja, want hij zei zelfs, quote van, als je niet gelooft dat Tesla gaat lukken om die zelfrijdende auto te brengen, dan moet je überhaupt niet in het aandeel beleggen. Wat wel een mooie uitdagende vraag is. Geloof je daar dus in dat hij dat kan?
Ja, nou ja, daar heb je dus de lovers en de haters. En je ziet het aan de koersreactie, dat er genoeg mensen zijn die denken, nou, weet je, hij heeft het in het verleden laten zien. Niet alleen met Tesla, maar natuurlijk ook met SpaceX. Met name met SpaceX. Hij kan dingen voor elkaar krijgen die anderen niet kunnen. Het is wel frappant, als je nu kijkt dat niet Tesla, maar bijvoorbeeld Mercedes de eerste is die level 3 heeft van autonoom rijden. Dus het is ook niet zo dat Tesla op dit moment voorop ligt. Vind ik ook wel interessant. Maar dat gaan we allemaal zien in de komende maanden. Dat gaan we allemaal zien.
We gaan even naar Nederland, want daar gebeurde ook heel veel. En die aandelen willen we ook allemaal even aanstippen in deze podcast. Natuurlijk was het de week van de chippers, van ASMI en Besi. En in zekere zin ook van ASML, waar een topman afzwaaide na 11 jaar trouwe dienst. Komen we zo op. Kijk eventjes naar de stijgers en dalers van deze week. Na ASMI zien we Prosus op een hele goede tweede plaats staan. Met 10% deze week. Nou, ik neem aan dat dat een Tencent verhaal is, Jean-Paul.
Ja, dat komt uit Tencent. Die hebben dat spel Dungeons and Fighters, heet het volgens mij. Dat hebben ze uitgebracht. Daar hebben ze jaren aan gewerkt. Nou ja, dat is natuurlijk toch een nieuwe bron van inkomsten. Dat zou wel weer een kaskraker moeten worden. En ja, als het dan met Tencent goed gaat, zie je dat bij Prosus ook terug.
En trouwens, de grootste stijger van afgelopen week, dat is het kleine Vivorion Therapeutics. Dat ging maar liefst. Ik zie hier 86% in de plus.
Ja, dat is inderdaad. Dat is wel van een heel klein beetje naar een iets minder klein beetje. Van wat was het, 40 cent ongeveer naar 80 cent. Grofweg. En ik heb heel even opgezocht wat daar de oorzaak van is. En het lijkt erop dat medicijn wat gericht was op Alzheimer. Nou ja, dat gaat min of meer een zachte dood sterven. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ze hopen nu dat ditzelfde middel, dat kan gaan helpen bij een nierziekte. En ze hebben gezegd dat ze nog voldoende geld hebben tot het tweede kwartaal van 2025... Nou ja, dat is een jaar en ik vermoed dat je niet in een jaar een medicijn ontwikkeld en goedgekeurd hebt. Sterker nog, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar goed, het bracht op een of andere manier, denk ik, hoop.
Nou ja, het aandeel was ook compleet de grond in geboord natuurlijk. Nadat in eerste instantie bleek dat middel niet deed wat het moest doen bij Alzheimer. Ja. Volgens mij stond het in februari nog net onder een tientje, geloof ik. En ja, nu zitten we ergens op de 80 cent, geloof ik.
Ja, zo. En dan heb je dus toch, denk ik, altijd speculanten die denken van, ja, wie weet gaat het toch wel weer naar dat tientje. En dan daar heb ik dan wel 60, 70, 80 cent voor over. Nou ja, dat kan, maar ik zou er met een grote boog omheen lopen, eerlijk gezegd.
Nou goed, gefeliciteerd aan de mensen die de afgelopen week in Vivorion zaten en die dat nog aandurfden. Die hebben een mooi resultaat te pakken. Ja, Adyen moeten we natuurlijk ook weer even over hebben. Want ja, ik zou bijna zeggen, wat is er toch met het aandeel? Nu vliegt de bodem er weer eens onderuit en krijgen ze min 15%. Gisteren min 20% volgens mij zelfs.
Ja, komen ze eindelijk een keer met een bericht na het eerste kwartaal? wordt dat ook weer niet helemaal op prijs gesteld. Ja, je kan daar toch niet het even kort afdoen, kennelijk, met alleen maar een update van de handelsresultaten, zeg maar. De angst zit er daar gewoon in dat het aantal orders, dat echt met 60% is toegenomen, dat zich dat niet vertaalt in hogere omzet. Nou ja, weet je, 21% groei, dat is toch hartstikke goed. Ja. Maar beleggers leggen dat uit van, zie je wel, de opbrengst per transactie neemt af. Dus die hele hoge groeicijfers en hoge waardering, ja, wellicht is het aan de hoge kant.
Ja, en ze verdienen ook aardig, behoorlijk wat inkomsten komen van rente. Dus van geld wat gewoon tijdelijk even bij Adyen staat. En daar krijgen ze dan rente over. En dat is ook. Dus er wordt heel erg gefocust inderdaad wel op die take rate. Maar rente is ook niet een onbelangrijke bron van inkomsten. Maar even goed, kijk inderdaad, het is natuurlijk uiteindelijk is de grote vraag, wie gaan de grote spelers op dit gebied worden? Want ik denk niet dat er heel veel van dit soort betaalbedrijven, digitaal betaalbedrijven overblijven op de lange termijn. Want schaal is natuurlijk gewoon een enorm voordeel. Ja. Als jij een heel klein platformpje hebt, ja, dan is het veel te duur. Zeker als je dan ook nog de beveiliging moet gaan leveren, dan is het veel te duur om dat te runnen. Dus er zullen vermoedelijk een paar hele grote spelers overblijven. En wat de tarieven daar gaan worden.
Adyen zit echt wel in die race,
ja,
toch?
Ja. Maar dan is wel de vraag, wat gaan de tarieven daar worden? Want ja. Kijk, Adyen die probeert de hele tijd met een relatief hoog tarief. Die willen een hoog tarief rekenen. En dan daarbij zeggen ze van, ja, maar we leveren wel het beste en veiligste product. En daar zit natuurlijk wat in, maar misschien, ja, dat is natuurlijk wat Jean-Paul net ook zegt. Dat is natuurlijk de vraag, wordt het een fight to the bottom? Oftewel, wordt er op prijs geconcurreerd of niet?
Dat is in ieder geval het idee wat ik er op dit moment elke keer bij heb. PayPal gaat natuurlijk al een hele tijd helemaal niet zo lekker. Dat is natuurlijk een beetje de grote broer. Nou, we hebben een nieuwe CEO, die moet de marktaandeel terugwinnen, laten zien. En ik denk dat daar inderdaad toch op korte termijn flink op prijs wordt geconcurreerd. Waarbij Adyen toch af en toe gewoon wat toe moet geven. Dan heb je ook Stripe nog. Die hadden we eigenlijk inmiddels al wel lang op de beurs verwacht. Maar die beursgang die wordt toch ook elke keer weer uitgesteld. Dus dat zou het zomaar kunnen zijn. En ja, dan is voor beleggers in Adyen, moet je denken van, moet er echt uit de verf komen dat zij een superieur product hebben, waardoor klanten toch gewoon bij hen blijven. En ik denk dat ze een hele goede kans hebben om daarin te slagen.
Ja, wat me dan toch wel opvalt, we hadden het net over Meta en Alphabet en zo. En Adyen ook. Maar dit is het goede aandelen. Die uitslagen zijn altijd zo hysterisch. Het is niet van, nou, het valt een beetje tegen. We staan 5% lager of 4%. Maar het is ook meteen 20 bij zo'n fonds als Adyen. En afgelopen augustus was het natuurlijk helemaal een drama toen het ongeveer gehalveerd werd.
Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met die toch wel af en toe hele hoge waarderingen. Die je alleen maar kan rechtvaardigen op het moment dat die groei er ook echt is. Zowel in de topline als de bottomline. En als dat er niet is, ja, dan zijn er toch meer verkopers dan kopers.
Ja, en die hoge waardering is eigenlijk hetzelfde. Om hetzelfde te zeggen, is hoge verwachtingen. En wat je dan toch ziet, is teleurgestelde beleggers. Ja, die reageren anders dan, laten we zeggen, een belegger in een een wat veiliger aandeel, zoals bijvoorbeeld Ahold. Ja, als daar zitten niet zo heel veel speculanten in die hopen dat de Ahold eind dit jaar op het dubbele staat.
Nee, waar ook niet zoveel speculanten in zitten is Akzo Nobel. Dat ging toch ook wel 5% of 6% onderuit deze week. Dus nou ja, dat is ook een vrij braaf fonds. Volgens mij was ook hele nette cijfers eerder gezegd.
Ja, maar dat was het probleem niet.
Nee, wat was wel het probleem?
Ja, zij hebben in Australië een rechtszaak aan hun broek gekregen. En dat gaat over een coating op een pijpleiding van een LNG-platform. En ik heb geen idee waar die pijpleiding precies loopt. Er zijn flinke problemen met die pijpleiding. En de uitbater van dat platform, die zegt dat die problemen worden veroorzaakt door de coating. En wie heeft die coating geleverd? Nou, we raden het al. Dat is natuurlijk Akzo. Akzo heeft dit, en dat vond ik wel opvallend. Ze hebben dit echt een beetje gebracht alsof het echt een beetje een non-issue is. Het stond in het jaarverslag, maar je had je echt goed moeten zoeken. In het persbericht bij de jaarcijfers werd hier niets over gezegd. En nu bij het bericht in het eerste kwartaalcijfers is het een soort een klein alineaatje ergens een beetje achterin. En ze zeggen zelf ook dat het eigenlijk niet waar is. En dat de geclaimde schade van iets van 1,5 miljard... sowieso veel te hoog is. Dus ze zeggen dat het dus onterecht en sowieso veel te hoog. Ja. Maar dat is natuurlijk voor beleggers en voor buitenstaanders heel ontzettend moeilijk te oordelen.
Altijd een enorme rode vlag, toch?
Klinkt een beetje als een Philipsje, hè?
Ja,
inderdaad. Dat je denkt, nee, niet nog één.
Ja, nee, precies. En ik moet zeggen, kijk, ik ben geen jurist, dus inderdaad, stel dat die coating slecht is. Maar ja, wat voor schade kun je daar dan voor bij de leverancier van de coating halen? Dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Ik zou het echt niet weten. Inderdaad, dat kan dus dan heel veel zijn. Want als het echt puur die coating is, ja, dan... En Axo zegt overigens dat ze ervoor verzekerd zijn. Maar ja, het nadeel is natuurlijk dat als dat zo is... en zij moeten een enorme claim, die verzekeraar moet een enorme claim betalen... de volgende keer dat Axo een offerte krijgt van de verzekeraar... dan weet je wat er met de prijs gaat gebeuren. Dus linksom of rechtsom ga je dat als Axo toch zien.
Hun no-claim zijn ze kwijt, zeg maar dan. dan is er nog zo'n bedrijf wat eigenlijk weinig verkeerd deed, maar toch flink onderuit schoof. En dat was dat Spaanse Allfunds in de midcap index. Dat leverde deze week een procentje of 8 in.
Ja, ze had ik eigenlijk best wel aardige cijfers. Er zat wat groei in.
De analyse van Martin, die was eigenlijk heel... uiteindelijk laten ze een beetje wat van hun potentieel zien. En mooi groen aandeel.
Waar het nu op lijkt, is er waren overnamegeruchten. Het idee was dat Allfunds overgenomen zou worden. Nou, dan worden heel veel beleggers die spitsen de oren en die denken, hey, daar moeten we bij zijn. Want je ziet toch vaak premies van 30, 35, 40%, soms zelfs wel veel meer. In vrij korte tijd. Nou, daar zit menig belegger zitten we op te wachten. En het lijkt er nu toch op dat die overname niet gaat komen. Potentiële kopers volgens de geruchten haken af. Dan loopt die lucht die dan toch een beetje is opgebouwd, die loopt er dan in een rap tempo weer uit. Dus
dat lijkt me een tijdelijk effect wat ook snel voorbij is, denk ik
Als Allfunds gewoon goed blijft presteren, dan hoeft het op zich dan is het even op korte termijn is het even pijnlijk, maar op lange termijn zou dat allemaal wel goed komen. En wat mij betreft is ook weer een les als belegger. Ik ga nooit aandelen kopen puur en alleen vanwege overnamespeculatie. Het enige waar je misschien nog een uitzondering van zou kunnen maken is als het bestuur of grote aandeelhouders heel actief zeggen van we gaan de tent echt verkopen. We gaan het gewoon echt doen. Dan kun je dat wel. Maar als er gewoon ergens een berichtje staat van nou, dit is echt een mooie overnamekandidaat. Daar ga ik dan zelf niet in zetten. Want het is een beetje nog een loterijtje wat je dan aan het spelen bent.
We gaan het eventjes hebben over, want dat hebben we tenslotte aangekondigd. We gaan het hebben over de chippers, ASMI en BCI. Wat me een beetje opvalt de laatste tijd is dat vroeger was het een soort van trio wat zeg maar hand in hand heerste over de beursvloer. Maar de lotgevallen lopen een beetje uiteen nu. BCI gaat echt wel een tijdje al wat minder. Ja. ASMI is deze week de held. ASML die gaat er een beetje soeverein tussendoor, zeg maar.
Dat is natuurlijk klein. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, dat is natuurlijk een beetje de Titanic, maar dat is misschien niet helemaal de juiste vergelijking.
Queen Elizabeth.
Bij BESI moet je wel even een paar dingen in oogschouw houden. BESI is natuurlijk voor dit jaar echt heel hard gestegen. Dus kijk, als je op een wat langere termijn kijkt naar de grafiek, dan valt het allemaal wel mee met BESI. Dus het is nog steeds een van de best presterende Nederlandse aandelen. Zo niet de best presterende Nederlandse aandelen van de afgelopen jaren. Dus en ik denk dat is denk ik een van de verklaringen. Het is gewoon al heel hard opgelopen en dat maakt het gewoon wat gevoeliger laat ik maar gewoon simpel zeggen, winstnemingen. En een ander punt is dat BESI is traditioneel, en dat is nu nog steeds zo, wat cyclischer dan ASML en ASMI. Het zit in net ook in een andere fase. Of althans, zij leveren machines voor net een andere fase in de chipproductie. Je hebt ASML en ASMI. Die zitten echt aan het eerste gedeelte van die chipproductie. Bezi zit in het laatste. En dat laatste, dat is traditioneel gezien cyclischer. Vaak ook wat lagere worden. Die machines hebben ook vaak veel lagere prijzen. Bijvoorbeeld Bezi, de systemen van Bezi, die komen niet in de buurt van de prijzen die je ASML rekent. Dus het is net een wat andere tak. En dat zie je ook wel in de resultaten.
Maar is die cyclus dan ook op zo'n veel slechter punt voor Bezi dan voor ASMI?
Ja, als je gewoon naar die resultaten kijkt. Bij Bezi viel ook, ik vond bijvoorbeeld de orders bij Bezi, die vielen mij echt wel een beetje tegen. Dat was best wel laag. En dan zie je gewoon dat zij. En bij Bezi is dat al een tijdje. Die omzet is echt wel, die heeft echt wel een tikje gekregen. Mm-hmm. En dat zie je toch minder bij ASML en ASMI. Die zijn nog toch. Hoe zou ik het zeggen? Ja, die zitten net. Die hebben minder last van de cyclus. En daar zie je ook dat bedrijven ook al zit het tegen in de chipmarkt, bereid zijn om die machines te kopen, omdat dat de chips van de toekomst mogelijk maakt, die machines van ASML en ASMI. Wat goede nieuws is bij Bezi, die over de technologie van de toekomst gesproken. Hybrid bonding, dat is eigenlijk de beloftevolle techniek voor Bezi, waarmee de hoop is dat ze echt veel succes gaan bereiken en marktaandeel ook kunnen gaan winnen. En ze hebben gezegd dat ze in het tweede kwartaal, dus eigenlijk nu, deze maanden, dat ze daar 25 tot 35 systemen verwachten te kopen, verkopen of bestellingen krijgen van die hybrid bonding machines. En dat is wel een behoorlijk hoog aantal. Dat zijn systemen die ergens rond de 2,5 miljoen per stuk kosten. Dus dan ga je al snel richting, laat ik maar even zeggen, ergens 75 miljoen aan bestellingen. En voor alleen al die systemen. En als je bedenkt dat in het eerste kwartaal iets meer dan 120 miljoen aan bestellingen binnenkwam, reken ik er wel op dat de orders in het tweede kwartaal aanmerkelijk hoger gaan liggen. En dat gaat zich, als het goed is, ook vertalen in omzet. Dus betere tijden komen er wel aan.
Kijk, ASM en Bezi zijn allebei de winnaars van de beurzen vorig jaar. Precies zoals jij zegt, Bezi nog net wat meer dan ASM. Maar ik denk, dat zei je net ook al. Kijk, het gaat om waar je zit in het productieproces. En als je nu kijkt, er zijn nu wereldwijd door al die Chips Act, zijn er overal fabrieken in aanbouw. ASM zit helemaal aan het begin van dat stuk. Dus je komt al heel snel in allerlei jargon, maar die hebben dat zogenaamde gate all around. Nou, dat is in ieder geval iets waar zij heel goed in zijn. En waarvan alle grote gieterijen, dus TSMC, Samsung, Intel, hebben gezegd, dat is een done deal, dat gaan we gebruiken. Dus dat is zeker. En dan krijg je ASML, die komen daarna. Hè? Want ASM werkt op het stukje om die wafers voor te bereiden voordat ze die machine van ASML ingaan. Nou, bij ASML weten we dat Intel een grote klant is van die allernieuwste machines. Maar daar is toch wat onduidelijkheid, in ieder geval is het niet bevestigd, dat TSMC en Samsung die ook gaan afnemen. Dus ik verwacht, omdat die pijplijn, die wordt altijd afgestemd met elkaar. Dat zal wel komen in dit jaar. Als je bij TSMC kijkt, die hebben eind februari hebben ze aangekondigd dat ze nog weer 4 nieuwe machines gaan bouwen. Ja, we zijn nu 2 maanden verder. Ja, geef ze even de tijd. Dat land moet nog worden onteigend. En dan zitten die beleggers alweer van, ja, maar het is er niet. Het is er niet. Dat komt wel. Ja, en Bezi zit met die packaging helemaal aan het einde. Dus die hebben gewoon nu, als er minder vraag is naar smartphones, naar elektrische auto's, dan zitten die heel even in de wachtkamer. En ook die klanten, die machines mogen wel goedkoper zijn, maar die denken, nou ja, wacht nog maar heel eventjes. En 2024 moet gewoon het grote jaar voor Bezi worden. En Richard Blickman heeft nu een nieuw eikpunt gesteld met die 25 tot 35 hybrid bonding machines. Nou, daar moet je toch van uitgaan dat die dan wel gaan komen. Ja. Als dat niet zo is, ja, dan moet je dekking zoeken, maar die komen er wel.
Ja, want over het algemeen, voor alle deze 3 bedrijven geldt dat als ze dit soort dingen zeggen, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat klopt. Het is echt heel zelden dat deze 3 bedrijven dit soort beloftes totaal niet waar hebben gemaakt. Nee.
Ik zat over beloftes waarmaken gesproken. Ik zat van de week even te kijken naar online naar de aandeelhoudersvergadering van ASML, waar Peter Wennink zijn final moment had, zijn laatste speech gaf. En dat is natuurlijk wel indrukwekkend wat die man heeft neergezet. geloof ik, heeft 1300% rendement volgens mij in of, ja. Koersrendement in het aandeel over in zijn periode. Dat is natuurlijk niet allemaal door hem. Maar je zag ook wel iemand die heel trots stond te vertellen over, over wat ze kunnen bij ASML. Dat vond ik wel mooi om te zien.
Ja, ze zitten oneindig veel kennis ook in dat bedrijf.
Vorige week hebben ze de nieuwste machine geïnstalleerd. De allernieuwste die ze hebben bij Intel. En daar staat dan iemand wel glimmend van trots te vertellen wat ze allemaal kunnen. Dat vind ik wel mooi om te zien. Wat ik wel weer grappig vond trouwens ook, dat is dat dan is het klaar. En dan, ik denk, als je in Amerika je laatste speech als CEO op een aandeelhoudersvergadering hebt gegeven met zo'n track record, dan krijg je een staande ovatie. En dit was echt een heel Nederlands, een heel braaf applausje van...
Ja, je ziet het toch ook bij die Magnificent Sevens. Daar zijn allerlei presentaties. Dat zijn complete shows met allerlei effecten en robots die het podium op komen lopen. En wat in Nederland zijn we wat dat betreft toch net iets... bescheidener, laat ik het zo maar even zeggen.
Ja. Hier naast mij ligt ook een nieuwe aflevering van ons magazine IEX Expert. Met daarop de aanlokkelijke covertekst 4 keer kopen. 4 koopadviezen. En wat er interessant aan is, dat heeft onze redacteur Jury van Heumen gedaan. Die heeft gekeken naar aandelen die zowel door technische analisten, de technische analisten van Tostrams, en de IEX fundamentele analisten, het team van Hillo, als koopwaardig worden gezien. En het grappige is, dat zijn er namelijk dan niet eens zoveel. Want op de een of andere manier liggen technische analyse en fundamentele analyse best wel een eindje uit elkaar vaak. En wijzen ze ook de verschillende kant op. Waar dat door komt.
Ja. Nee, je kijkt natuurlijk naar totaal verschillende dingen. Dus op zich is het niet zo heel gek dat je dan ook met andere uitkomsten komt. Dat is op zich, maar inderdaad, ik had niet gedacht dat het verschil zo groot zou zijn. Maar...
We mogen er eentje weggeven. Eentje van die 4. En de rest moet u dan in de IEX Expert lezen. Komt vandaag uit. Volgende week online ook te lezen, denk ik. Welke zou je voor het voetlicht willen brengen?
Exor is denk ik wel een... dat is wel een mooie. Dat is een investeringsmaatschappij. Een Italiaanse investeringsmaatschappij. Van de, laten we zeggen, de Fiat-familie. Het is nu... het is geen Agnelli meer aan het roer. Dat is John Elkann. Exor heeft onder andere een groot belang in Ferrari, Stellantis, CNH. Dat is een producent van allerlei landbouwmachines. En Ferrari, het aandeel Ferrari en Stellantis, die hebben de laatste tijd echt een hele mooie stijging laten zien. En dat zie je terug in de netto vermogenswaarde van Exor. Die de laatste keer dat ik het heb uitgerekend, en dat is niet zo heel lang geleden, wat is het, 2 weken geleden of zo, stond het op 180, terwijl het aandeel op 100 staat. Nou wil dat niet zeggen dat het aandeel naar 180 gaat, want een discount bij dit soort investeringsbedrijven, dat is gewoon normaal. Dus je gaat die netto vermogenswaarde in het aandeel waarschijnlijk niet snel zien. Maar ik zag wel potentie tot zeker wel €125. Zie ik wel zitten. Dus vanaf 100 heb je dan nog steeds 25% ruimte. Dus dat maakt het behoorlijk aantrekkelijk wat mij betreft.
Ben jij een beetje technisch analist, Jean-Paul?
Ik ben zelf zeker geen technische analist. Maar je maakt er natuurlijk wel gebruik van, want het is er. En in mijn geval dan meer gewoon op het moment dat je al besloten hebt dat je een aandeel wil gaan kopen of verkopen. Ja, dan kijk je toch even gewoon naar de historische niveaus en volumes om even te kijken van wat speelt er. En als je nu bijvoorbeeld bij ASML kijkt, dat was dan op een gegeven moment even aan het dalen, hè, vanaf die 9,50. Ja, dan heb je toch zo'n niveau van €777 van de top van vorige keer in je hoofd. Niet zozeer dat dat nou heilig is, maar omdat je gewoon weet dat andere mensen daarnaar kijken of het daarboven blijft of niet. Dat soort dingen neem je wel mee.
Ja, dat is natuurlijk het sterke punt van technische analyse. Dat zolang maar genoeg mensen daarnaar kijken en het gebruiken, ja, dan gaat het ook in zekere zin ook helpen en werken.
Mijn idee is niet altijd dat fundamentele analyse gaat over de cijfers en over de waarden en technische analyse gaat over het sentiment.
Ja.
Want het sentiment bepaalt ook.
Ja, en het grappige is, dus bij hele extreme werkt, denk ik, wat het grappige is altijd, in maart 2009 zullen de meeste technische adviezen zullen sell zijn geweest, omdat alles op de bodemkoers stond. Ja. Terwijl dat fundamenteel gezien een van de allermooiste koopmomenten is. Ja. En dat heb ik al vaker gehad, ook als analist, dat ik fundamenteel naar een bedrijf keek en dacht van, nou, dit is echt gewoon ongelooflijk goedkoop. Terwijl daar technisch gewoon een dikke vette sell op stond, om de simpele reden van, ja, maar het is de afgelopen tijd gezakt, dus het zal wel blijven zakken. En dat vind ik dan altijd wel weer opvallende verschillen. Maar goed, ik snap heel goed dat je als technisch analist zegt van, ja, dit zijn onze regels en daar houd ik me aan. Want als je je regels maakt en vervolgens je er niet aan houdt, ja, dan kun je net zo goed meteen op het dartbord pijltjes gaan gooien. Want
ja. Dat is natuurlijk voor jou ook mooi als jij een aandeel ziet op de low en er zijn mensen van wie je de stukken kan overnemen. En dat is natuurlijk
precies
goed handelen.
En dan hoeft het niet eens, wat mij betreft, als belegger te zijn, niet eens precies die low te zijn. Als het maar ergens in de buurt is, dan vind ik het als belegger al fantastisch.
En dan gaan we nu naar de luistervragen. En we hebben niet heel veel tijd, dus we nemen er even één. En die ene gelukkige is Gijs. En die vraagt, denken jullie dat met de verwachting dat de inflatie terug gaat lopen, de aandelen met betrekking tot levensmiddelen, zoals supermarkten, et cetera, de tech-aandelen kunnen outperformen? Of is tech/AI daar te groot voor?
Nou, even als je even naar die supermarkten kijkt, een lage inflatie, dat is op zich nog niet zo heel erg, maar er is al hier en daar sprake van deflatie in bepaalde voedingsmiddelen. En dat is wel heel vervelend. En ook hele lage inflatie zou ook wel vervelend kunnen zijn. Niet zozeer omdat lage prijzen vervelend zijn, maar het kostenniveau, dus de salarissen die zij moeten betalen, die zijn gestegen de laatste jaren. En daar zie je nog steeds een opwaartse druk. En dan zijn lagere prijzen voor de producten die ze verkopen in hun winkels en online, zijn dan slecht nieuws. Want kijk, die salarissen die gaan niet dalen. Dus nee, het is niet deze prijsontwikkeling is niet direct gunstig voor supermarkten. En het zou zelfs een beetje ongunstig kunnen uitpakken voor ze. En de vergelijking met tech. Ja, dan heb je misschien qua aandeel kan. Dus het is best mogelijk dat een keer een supermarktaandeel een maand of een aantal maanden het beter doet dan een tech-aandeel. Ja. Maar als je op de wat langere termijn kijkt, dan verwacht ik niet dat supermarkten als sector op de beurs tech gaan verslaan.
Tenzij het beurssentiment gewoon slecht is, want dan zullen ze waarschijnlijk beter doen.
De veilige, ja. Precies. Ja, ja. Dus op korte termijn is het zeker mogelijk vooral omdat tech dan waarschijnlijk heel erg hard onderuit gaat. En niet omdat supermarktaandelen nou ineens allemaal 40-50% omhoog gaan. Dat zie je niet, maar ik op de lange termijn zie ik het niet gebeuren.
Nee. Nou, Gijs heeft zijn antwoord. We kijken eventjes naar volgende week. Of misschien eigenlijk wel morgen, want morgen is Koningsdag. En ik denk dat wij de beursmensen de enige mensen zijn die het fijn vinden dat Koningsdag op een zaterdag is. Omdat je normaal gesproken altijd moet werken op die dag, want dan is de beurs gewoon open. Ter compensatie, volgende week dagje vrij. Want 1 mei is bij Euronext een officiële vrije dag. Dus dan is de beurs een dagje dicht. Ik denk helaas niet dat het werk voor ons dan stil komt te vallen. Want er moet heel veel aandelen worden geanalyseerd, denk ik, Hilda.
Ja, er ligt nog een hele berg.
En er komt volgende week ook weer het nodige. Waar kijken jullie het meest naar uit?
Ja, mijn toplijstje voor volgende week is dus in ieder geval Amazon en Apple. Om die big tech even af te maken. En in Nederland heb je natuurlijk onder andere Shell en ING. Dat wordt allemaal interessant.
Ja, en we krijgen volgende week woensdagavond weer de Fed die het een en ander gaat zeggen. En dat is, dat is en blijft toch belangrijk voor de beurs op dit moment.
Ja, want op de een of andere manier wordt dat sentiment, ik merkte het gisteren, want dan komen er zoveel bedrijfscijfers langs. En dan is er even sprake van een Amerikaans economisch cijfer, de economische groei die wat tegenvalt. En dat trekt dan eigenlijk het hele sentiment omlaag.
Ja, daar
kan geen bedrijfscijfer tegenop, zeg maar.
Nee, terwijl eigenlijk het bedrijfscijferseizoen in ieder geval in de VS eigenlijk best wel goed verlopen is. 80% van de bedrijven, hoorde ik net vanmorgen toevallig, heeft de verwachtingen verslagen. En dat is een behoorlijk hoog percentage. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht met het beursgenoteerde bedrijfsleven in ieder geval.
Goed, er komt dus een hele drukke week aan volgende week. En daar gaan we uiteraard volgende week ook weer verslag van doen in de IX Beleggers Podcast. Dank heren voor jullie aanwezigheid. Ik wens u een hele fijne Koningsdag. En heel veel succes volgende week op de beurs.